Goedemorgen. Fijn om hier te zijn. In de gemeente De Weg. Zo werden de eerste christenen genoemd. Hè? De volgelingen van De Weg. Pas in Antiochië werden ze christenen genoemd voor het eerst. Maar we zijn de volgelingen van De Weg. Jezus is De Weg. Hij is de waarheid en Hij is het leven. Het is goed om onder broeders en zusters te zijn. En wat is het mooi om in de praktijk te brengen. De laatste keer heb ik gesproken over de 7 beelden van de gemeente. En hoe we als samenkomst samenkomen en datgene wat wij binden verklaren zal gebonden zijn in de hemel. En alles wat we hier op aarde ontbinden zal ook ontbonden zijn in de hemel. En waar 2 of 3 vergaderd zijn in zijn naam, daar is de Heer in ons midden. En waar 2 of 3 eenparig iets begeren, het zal ons te deel vallen. En wij begeren dat Stefanie genezing zal ontvangen. En we hebben er al voor gedankt. We hebben er al voor gedankt, het geweldige werk wat God in haar leven gaat doen. Opdat de heerlijkheid van God in en door haar leven zichtbaar gaat worden. Amen. Ja, dat is. Ik wil even beginnen met een stukje voor te lezen. En het heeft te maken met de prediking. Ik heb namelijk een openbaring gekregen waar ik deze morgen over moet spreken. Door middel van een droom. En dat is wel mooi, hè? Want in een droom daar heb je geen vat op. Dat gaat buiten je bewustzijn om. En dat is best wel mooi, maar ik denk, hé, dit stukje, er was een zuster van onze gemeente, die stuurde dat op. En ik dacht, hé, daar wil ik toch in voorlezen. Dus ik begin even in het vlees, maar we eindigen in de geest. Ik bewaar de beste wijn voor het laatst. Maar het slaat wel op datgene wat ik deze morgen wil vertellen. Het gaat over Satans plan. Satan hield een wereldwijde conferentie voor demonen. In zijn opening zei hij, we kunnen de christenen er niet van weerhouden om naar de kerk te gaan. We kunnen ze ook niet weerhouden in hun Bijbel te lezen. Eenmaal als ze Jezus hebben aangenomen als hun verlosser, dan is onze macht over hen gebroken. Amen. Maar, hij zegt van, laat ze maar naar de kerk gaan, laat ze hun gezamenlijke maaltijden maar houden. Maar zorg ervoor dat ze geen tijd hebben. Geen tijd hebben om een relatie met Jezus op te bouwen. Leid ze af van al hun pogingen om hun verlosser te bereiken. En blijf dat volhouden. En dan zeggen de demonen, hoe moeten wij dat doen? Houd ze bezig met het nutteloze van het leven. En verzin verschillende dingen om hun gedachten ervoor te sluiten, antwoordde hij. Verleid ze om maar te blijven kopen en te lenen. Overtuig de vrouwen ervan om ook vele uren te gaan werken en de mannen 6-7 dagen per week, 12 uur lang werken, zodat hun leven leeg blijft. Laat ze geen tijd hebben om met hun kinderen door te brengen, zodat hun familie uit elkaar valt en ze in hun huizen geen rust meer kunnen vinden van hun dagelijks werk. Stimuleer hun gedachten te veel, zodat ze die stille stem niet zullen horen. Lok ze om naar de radio, cassette of cd's te luisteren naar niet-christelijke muziek. Laat ze thuis en op het werk ook naar de tv en computers kijken, naar alles wat de wereld biedt. Dit zal hun gedachten vertroebelen en verwarring stichten, zodat ze breken met de eensgezindheid in Christus. Leg tijdschriften en nieuwsbladen op de tafels waar ze koffie drinken en overstelp hun gedachten 24 uur lang met nieuws. Val binnen op de momenten dat ze langs de reclameborden rijden en laat hun mailboxen volstromen met mailtjes, bestelcatalogie of andere nieuwsbrieven om producten aan te bieden die hun valse hoop geven. Laat mooie modellen zien op de tijdschriften en op de tv, zodat de mannen zullen geloven dat schoonheid van buiten belangrijk is. Dat ze daardoor ontevreden worden over hun vrouw, zodat ze alle twee moe zullen zijn om elkaar lief te hebben. Geef vrouwen hoofdpijn, zodat ze hun mannen niet de liefde kunnen geven die ze nodig hebben. Dat vond ik wel een grappige. Er is ook een lied over gemaakt, hè? De mannen zullen dan andere vormen van liefde gaan zoeken. Hun families zullen dan snel uit elkaar vallen. Ik ben op het einde bijna gekomen. Geef ze de kerstman, zodat ze hun kinderen niet meer leren over de wekelijkse betekenis van de werkelijke betekenis van kerst. En geef ze de paashaas, zodat ze niet meer zullen praten over de opstanding van Jezus. En dat hij de dood overwonnen heeft. Zelfs als ze tijd hebben voor ontspanning, laat ze dan buiten sporen zijn. Zodat ze uitgeput thuiskomen, houd ze druk bezig. om ze te weerhouden om van de natuur Gods schepping te genieten. Laat ze daarvoor in de plaats naar pretparken gaan, naar sportevenementen, concerten en bioscopen. Houd ze bezig en put hen uit. En als ze zoeken naar spiritueel vriendschappelijke omgang met elkaar en met de Heer Jezus, zorg er dan voor dat er over hun geroddeld wordt, zodat hun geweten bezwaard is met al die problemen. Geef ze zoveel goede dingen in het leven, dat ze geen tijd hebben om de kracht van Jezus te zoeken. Ze zullen al snel alles op hun eigen kracht willen doen. Ze zullen geloven dat ze hun gezondheid en familie aan hun werk, eigen werk te danken hebben. Het zal werken, het zal werken. Het is een plan. Demonen proberen overal christenen te overstelpen, zodat ze te weinig tijd hebben voor hun gezin en voor God, zodat ze geen tijd hebben om andere mensen over Jezus te vertellen. En nu is de vraag, is de duivel daarin geslaagd? Dit is een droom die ik heb gehad, niet dit verhaal. Maar ik had Roel aan de telefoon, ik zei, ik heb nog geen woord voor de gemeente. Maar de Heer heeft mij een droom gegeven. En ik zal u die droom vertellen. Het heeft hiermee te maken. Het is namelijk zo dat Henk Binnendijk, die zei, we leven in een tijd van een grote verdrukking. Puntje, puntje. Die van de afleiding. We worden meer beïnvloed door de tijdsgeest dan door de Heilige Geest. Omdat er zoveel via de media op ons afkomt. En ja, dan moet God spreken in dromen. En hij sprak tot een droom, tot mij. Het was ook een boodschap voor mezelf. Ik was in gesprek met een zekere Tanja, en die kennen jullie waarschijnlijk niet. Zij is de vrouw van Johan Karelsen. En Johan Karelsen vader is een vrij bekende spreker in de evangelische wereld, volgens mij. En 2 weken geleden heb ik bij hun gesproken. En in de droom had ik een gesprek met Tanja, en ze vertelde mij de geweldige openbaringen die de Heere Jezus gaf aan haar kinderen. En het waren zulke bijzondere mooie openbaringen. En ik zag die openbaringen als cadeautjes voor het lichaam van Christus. Ik zag het zo helemaal voor me. Ik zei van, goh, maar dit is bijzonder. Datgene wat u, ja, wat de Heer Jezus geeft aan zijn kinderen. Wat staat er in de Bijbel? Voor wijzen en verstandigen heeft God het verborgen gehouden. Maar aan kinderen heeft hij het geopenbaard, toch? En toen zag ik weer een volgende fragment. En daarin was ik zelf. En ik zag mezelf in een trapschat de resten van behang weg te steken met een plamuurmes. En ik was zo druk bezig en ik ging helemaal op in het werk. Ik heb dat ook een tijd gedaan voor de woningbouwcorporatie om alles een beetje schoon achter te laten, zodat de mensen in hun nieuwe huisje weer nieuw behang kunnen aanbrengen. Ik was zo bezig, maar er was één grote rotzooi om me heen. En toen werd ik wakker. En de boodschap was, One, jij bent zo druk bezig met werken. Je bent zo druk bezig met werken, net als Martha en Maria, toch? Martha, ze was zo druk bezig met werken. En niet dat het verkeerd is om te werken, maar het beste deel is toch aan de voeten van Jezus. En dit is wat de Heer tegen me zei. Ik wil dat jij net zoals die kinderen van Johan en Tanja aan mijn voeten komt. Maar ik wil je heel veel dingen openbaren. Ik wil mijn hart met jou delen. En dan staat in Psalm 25, hè? Des Heeren vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij aan hem bekend. God wil zijn hart met jullie delen. En dan gaat de hemel open, lieve mensen. Dan gaat de hemel voor je open. Soms heb je misschien vragen. Hoe moet het allemaal? Wat zegt de Bijbel? Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Maar kunnen wij de stem van de goede herder nog verstaan? Door al die invloeden van de media? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Zo belangrijk om je focus vast te houden. Laat je niet afleiden. Paulus zei het al. Ik ben bang dat de duivel zal komen om jullie focus van de Heer Jezus af te leiden. Dat was in die tijd al zo. Maar het is in deze tijd nog veel sterker. Maar we hebben het van hem nodig, amen. Van de Heer Jezus. Ik wil jullie deze morgen meenemen in het leven van Johannes. De apostel Johannes. Ik vind het een geweldig voorbeeld. En de betekenis van zijn naam, dat weten jullie, Yahweh is genadig. Of de begenadigde van God. En dat is natuurlijk een prachtig mooi begin, hè? Wij dienen een God van genade. Er is totaal geen veroordeling meer voor wie is in Christus Jezus. Maar zo kennen wij elkaar dan ook niet meer naar het vlees, hè? Wij kennen elkaar nu naar de geest. En daarin is totaal geen veroordeling naar elkaar toe. Genade. We zijn vol van genade. En deze Johannes, hij wordt de liefdesapostel genoemd. Maar zo is het niet begonnen, hoor. Maar op een dag, toen kwam de Heer Jezus voorbij. En ze waren de netten aan het maken. En de Heer Jezus zei van, kom en volg mij. En de Heer Jezus gaf deze twee mannen, Jacobus, zijn broer en Johannes, een bijnaam. Zonen des donders. Ik wil nog even iets zeggen over de namen Zebedeus. Zijn vader was Zebedeus. En wist u wat Zebedeus betekent? Nee? Het is een gift van God. Een gift van God. Een prachtig mooie cadeau van God. Maar weet je hoe Zebedeus in de volksmond wordt genoemd? Een onnozele hals. Dat kun je opzoeken. Of een sulletje. Dat is wat de wereld doet, hè? Jullie zijn een kostbare gift van God. Allemaal. Niemand van jullie uitgezonderd. Wat voor stemmetjes er ook zijn die je naar beneden willen halen. Je bent een kostbare gave van God. Maar de wereld, die wil dat beeld, wil hij verwringen. Maar we zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. We zijn zeer, zeer kostbaar in de ogen van de Heer. Allemaal. Niemand uitgezonderd. En zijn moeder heette Salome. En Salome betekent de vrede van Sion. We moeten Jeruzalem ook de vrede toebidden. Maar ze was een vredestichter. En ze werd een volgeling van de Heer Jezus. En toen de Heer Jezus werd gekruisigd, was iedereen weggehold, hè? Op Maria en Johannes na. Maar ook Salome zat op een afstand te kijken. En er staat, toen Jezus nog leefde, toen bediende ze hem. Ze was een dienstbare vrouw. En toen de Heer Jezus gestorven was, ging ze naar het graf om zijn lichaam te zalven. Maar halleluja, het graf was leeg. Jezus was opgestaan uit de dood, amen. Deze jongens, die kregen de bijnaam van de Heer Jezus. Zonen des donders. En dat geeft dus aan dat het echte donderstenen waren. En hun karakter komt ook echt tot uiting toen de Heer Jezus in Samaria niet gastvrij werd ontvangen. Want Jezus moest door Samaria heen naar Jeruzalem en ze werden niet goed ontvangen. En wat zeggen dan die twee knapen, Johannes en Jacobus? Laat er vuur uit de hemel naar je vallen om hun te verteren. En dan zegt de Heer Jezus, staat in Lucas 9 vers 51 tot en met 55. En dan zegt de Heer Jezus tegen hun, je weet niet uit wat voor geest jullie spreken. Ik ben niet gekomen om zielen van mensen te vernietigen. Maar ik ben gekomen om mensen te behouden. Dat is de geest van God. Maar deze jongens waren naar vuur. Ze wilden het voor de Heer Jezus opnemen. Maar ze wilden dat doen in eigen kracht. Ze waren impulsief. En ze reageerden vanuit hun emoties. Toch hadden ze het hart wel op een goede plek, hoor. En de volgende keer, dan zeggen Jacobus en Johannes van, Heer, ze hadden ook persoonlijke ambitie. Ze hadden persoonlijke ambitie, ze wilden aan de linkerkant en de rechterkant van de Heer Jezus zitten, als hij op zijn troon zou zitten. En dan zegt de Heer Jezus van, dit is niet de goede houding, hè. Er staat in de Bijbel dat hij dan zegt van, ja, in de wereld heersen de mensen over elkaar. Maar zij die de grootste willen zijn in het koninkrijk van God, dat zullen dienaren zijn. De grootste in het koninkrijk van God is een dienaar en niet een heerser. Jezus Christus, Filippenzen 2. Hij was aan God gelijk. maar hij nam de gestalte van een dienstknecht aan. Die Johannes, een prachtige kerel. Een prachtige kerel. Hij is natuurlijk 3 jaar lang is hij met de Heer Jezus opgetrokken. En in die 3 jaar veranderde hij wel. En dat is het mooie van de Heer Jezus. Hij ziet jouw toekomst. De Heer Jezus, die ziet zichzelf in jou. Wilke van der Kamp, die zei het zo mooi. Het meesterwerk van God. Er was iemand die kwam in het atelier van Michelangelo. En die zag daar een prachtig mooi paard uit marmer gehouden. Hij zei, wow, dit is zo levensecht. Het kan net, het lijkt net dat het ieder moment tot leven kan komen. Hij zei, dat moet wel heel veel werk zijn geweest. Dat moet ontzettend moeilijk zijn geweest. En weet je wat Michelangelo zei? Ach joh, dat paard, dat zat al in die blok marmer. Ik zag het al. Ik hoefde alleen maar weg te kappen. Wat niet bij het paard hoort. En zo is het ook met de Heer Jezus. Hij ziet zichzelf al in u. Want daartoe zijn wij bestemd. Hè? Om gelijkvormig te worden naar het beeld van Jezus Christus. Hij ziet zichzelf al in u. De Heer Jezus zag zichzelf al in Johannes. Alleen de scherpe randjes moesten eraf. Dat moest nu alleen wegkappen. De Heer ziet het met u zitten. De Heer die ziet het ook zitten met deze gemeente. Absoluut. Er moeten nog wat dingetjes weggekapt worden misschien. Maar hij ziet het helemaal zitten. Want u bent de gemeente. En hij heeft een heel mooi plan voor deze gemeente. Ik zal daarmee eindigen. Johannes, zijn leven begon vrucht te dragen. Hij zegt ook in zijn eigen brief. Hoe kun je vrucht dragen? Hè? Moet je dat zelf doen? Nee. Hij zegt in Johannes 15 vers 5. Als hij in mij blijft. Jezus is de wijnstok. En wij zijn de ranken. En als wij in hem blijven, dan brengen wij vanzelf vrucht voort. Maar we moeten ons niet laten afleiden. Nee, we moeten in hem blijven. En dan breng je vanzelf vrucht voort. En een van de vruchten die hij heeft voortgebracht is Polycarpus. En wie heeft wel eens van Polycarpus gehoord? Gelukkig dat ik toch iets nieuws alleen u weet het. Ja, Polycarpus was een leerling van Johannes. En deze Polycarpus die heeft iets meegekregen van Johannes. Want de Bijbel zegt, in de liefde is geen vrees. Want de volmaakte liefde drijft alle vrees uit. Maar Polycarpus werd Polycarpus van Smyrna genoemd. Dat is een hele grote stad in het huidige Turkije. Het heeft nu een andere naam gekregen. Het heeft 4 miljoen inwoners inmiddels. Maar Smyrna, dat weten jullie wel, hè? Dat is een gemeente, een van de 7 gemeenten in Klein-Azië. En het was een van de gemeenten waar Jezus geen kritiek op had. Het was de gemeente in verdrukking. En de Heer Jezus had echt een woord voor die gemeente. Als je vasthoudt, dan zul je overwinnen. Het kan soms stormen in je leven, toch? En de golven kunnen soms overslaan. Maar we hebben Vader, Zoon aan boord, Jezus Christus. En deze Polycarpus werd door Johannes aangesteld als bisschop. Als herder voor die gemeente. En het was in die tijd zo, als je hoofd boven het maaiveld uitstak, dan werd hij met de grond gelijk gemaakt. En dat wilden ze ook doen met deze Polycarpus. Deze Polycarpus was 87 jaar oud. Hij was nergens bang voor. Waarom? Hij was vol liefde. Hij was vol liefde. Ik weet niet of ik jullie dat vorige keer heb verteld. Ik heb 7 jaar op het AC gewerkt. En er was een meneer die was gek. Ze noemden hem a crazy man out of Africa, very dangerous. Het was een heel gevaarlijke man. En hij zat in een unit. En als ik dichtbij hem kwam, begon hij allerlei rare bewegingen te doen. En ik had een beetje een hekel aan die man. Ik was een beetje bang voor hem. Toen ben ik naar mijn kantoortje gegaan en ben op de knieën gegaan. En ik heb tegen de Heer gezegd, volmaakte liefde drijft alle vrees uit. Wilt u mij zoveel liefde geven voor deze man, dat ik geen vrees heb voor hem? En diezelfde dag kwam er een evangelist waar ik mee samenwerkte, George Richardson. En zei van, ga mensen uitnodigen voor de Bijbelstudie. En we kwamen ook in de unit van deze man. En we kwamen ze binnen en die evangelist die zei van, jij daar, doe je jas aan, kom mee. En zonder een woord te zeggen, ging die man mee. We hebben hem meegenomen naar de Bijbelstudie. En we hebben voor hem gebeden. En alle boze geesten zijn uit zijn leven verdwenen. Halleluja. Hij had 7 boze geesten in zijn leven gekregen. Waarom? In Mali was zijn broer voor zijn ogen neergeschoten. En door die traumatische ervaring waren 7 boze geesten binnengekomen. En hij is gevlucht. En hij monsterde aan op een schip. Op een bootje, denk ik. Hij hield zichzelf in leven door middel van zijn eigen urine te drinken. Lijkt me niet zo gezond. Maar die man heeft een zeer traumatische leven gehad. Maar hij is bevrijd. Hij is bevrijd. Hij was volledig bij zijn zinnen. Dat is onze Heer. Hij wil dat we zo vol liefde zijn voor de mensen, dat we geen vrees hebben. En deze Polycarpus, die werd gevangen genomen. En iedereen was verbaasd hoe rustig dat hij was. Want ze wisten, in die tijd, als hij gevangen werd genomen, dan werd je voor de leeuwen geworpen. En dat wilden ze ook doen. Maar de leeuwen waren op. De voorraad was op. En toen wilden ze hem in brand steken. Maar zijn lichaam en zijn kleren vatten geen vlam. Helaas heeft dit verhaal geen happy end. Hij is onthoofd. Ja, hij is onthoofd. Maar we spreken nog steeds over hem. Dat was maar 1 persoon. Maar toch, deze man heeft geschriften achtergelaten, waardoor wij een enorm inzicht hebben in het leven van de vroege kerk. Dat is het mooie ervan. Dus dat was even Polycarpus. Dat was een vrucht van de bediening van Johannes. Ik moest eigenlijk denken aan David. Hè? Hij was op de vlucht voor Saul. En dan schuilt hij in een grot Adullam. En dat vind ik zo mooi, dan staat er een ieder die een schuldeiser had, een ieder die verbitterd was, een ieder die in moeilijkheid verkeerde, die ging naar hem toe. En Jezus en David werd hun leider. En een paar hoofdstukken later lees je over de helden van David. Dat waren diezelfde mensen. Een ieder die verbitterd was, een ieder die een schuldeiser had, een ieder die in moeilijkheden verkeerde. David had de leiderschapskwaliteiten om deze mensen om te turnen in helden. Ja. En die kwaliteit heeft de Heer Jezus ook. Je kunt verbitterd zijn. Er kunnen nog dingen aan je karakter zijn. Maar Jezus, hij woont in ons, amen. En hij zegt, laat mij het maar doen in jouw leven. Hij is de leeuw uit de stam van Juda, binnen in jou. En wanneer jouw onrecht wordt aangedaan, dan mogen we weten, Jezus komt voor ons op. De onrechtvaardige rechter en die weduwe toch? Zal ik dan niet spoedig recht verschaffen aan hen die dag en nacht mij daarom vragen? Maar zal ik dat geloof vinden? Hebben wij het geloof dat wanneer ons onrecht wordt aangedaan, hebben wij dan het geloof dat Jezus het voor ons zal opnemen? Of willen we het in onze eigen kracht doen? Nee, Jezus zal het voor ons opnemen, amen. Hij zal het voor ons opnemen. Hij is onze hemelse advocaat. En hij zal het doen. Gaat al snel. Wauw. Uiteindelijk, dan krijgt Johannes de verantwoordelijkheid over 7 gemeenten. De 7 gemeenten in Klein-Azië. Dit heeft ook te maken met jullie als huisgezin van God. Johannes was al wat ouder geworden. En het gemeenteleven is geweldig, hè? Het is heerlijk om de Heer te dienen en dan ook nog verantwoording hebben over 7 gemeenten. Maar de Heer die had een beter plan voor hem. Johannes was inmiddels al een oude wijnzak geworden. Maar je kunt geen nieuwe wijn in oude zakken doen. Dan gaan ze scheuren. De Heer Jezus die doet nieuwe wijn in nieuwe zakken. En ik dacht altijd van, als je een oude zak hebt, een wijnzak hebt, dan ga je naar de winkel en koopt een nieuwe. Maar dat is niet de bedoeling van wat de Heer zegt. Hij spreekt dan over het verschil heen tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Hij spreekt de Farizeeën aan. Maar het heeft ook te maken met nieuwe openbaring. Want Johannes zou een geweldige openbaring van de Heer ontvangen, amen. Maar dat moet wel in een nieuwe zak. En hoe wordt iemand die al heel lang op weg is met de Heer, die zegt van de oude wijn, die smaakt voortreffelijk. Ik heb helemaal geen nieuwe wijn nodig. En toch kan die iemand die al lang op weg is met de Heer, een nieuwe wijnzak worden. En ik heb ontdekt hoe dat gaat. Zo'n oude wijnzak, die wordt genomen en die wordt gewassen. En die wordt helemaal ontdaan van alle wijnresten. Wordt helemaal schoongemaakt. En dat is wat het woord van God ook doet. Hè? Wij worden gewassen door het waterbad van Gods woord. Dat is wat God doet. En wat doen ze dan verder met die zak? Die wordt helemaal doordrongen met olie. Zodat die zak weer flexibel wordt. Dat is de Heilige Geest. Je wordt helemaal doordrongen van de Heilige Geest. Op dit moment is de Heilige Geest heel sterk met jullie bezig. Hij doordringt jullie met zijn tegenwoordigheid. Maar hij wil dat je flexibel gaat worden. Want de Heer die wil nieuwe dingen gaan doen in uw midden. Hij wil nieuwe openbaringen geven in uw midden. Maar je moet wel flexibel zijn. Je moet een nieuwe wijnzak zijn. En dan komt de Heer met nieuwe openbaring. Wat gebeurde er met Johannes? Hij werd uit het drukke gemeenteleven werd hij genomen. Want ook het gemeenteleven kan soms zo'n beslag op je nemen, dat je geen tijd meer hebt voor de Heer, weet je dat? Heel veel predikers, die hebben geen persoonlijke tijd met de Heer Jezus, maar ze zijn de preek aan het voorbereiden voor de volgende zondag. Maar je moet het woord ook hebben voor jezelf. Het moet spreken tot je eigen leven. Want dat is datgene wat hij brengt, dat brengt leven voort. Persoonlijke relatie is heel belangrijk. De Heer, die deed het volgende met Johannes. Hij werd verbannen naar Patmos. En God, die had daar zijn hand in. En u kunt zich voorstellen hoe moeilijk dat is geweest voor Johannes. Die zo gepassioneerd de gemeente had gediend. Dat hij nu werd verbannen. Ze zullen gehuild hebben. Met tranen in de ogen zal hij naar Patmos zijn gevoerd. Maar daar op Patmos, in de eenzaamheid en in de stilte. Daar waar je niet wordt gestoord door allerlei sms'jes en door de computer en al die dingen meer. Daar waar je niet wordt afgeleid. Dat was de vruchtbare bodem voor een profeet. Want een profeet die wordt gevormd in de woestijn. Een profeet wordt gevormd in de stilte en in de eenzaamheid. Want dat is de plek in de stilte waar de Heer Jezus spreekt. En daar wil ik mee eindigen. Voor dit huis. Jullie hebben hard gewerkt. Maar zoek de Heer op in de stilte. Zoek de Heer op in de stilte en in de rust. En de Heer die zal zijn hart aan je openbaren. Jullie zijn allemaal vervuld met de Heilige Geest. En de Geest van God is niet verdeeld. Datgene wat God aan je openbaart, en ieder zal horen en erkennen. De Heer heeft gesproken. Luister naar datgene wat de Heilige Geest tot de gemeente zegt. Amen. We gaan de zegen van de Heer ontvangen. Halleluja. We hebben het al ontvangen in Christus. We zijn gezegend met alle hemelse zegeningen in Christus Jezus. Maar Heer, ik wil u danken, Heer, dat we elkaar mogen zegenen, Heer. Dat is ook wat u zegt, Heer. En Vader, ik wil u danken dat ik uw volk mag zegenen, Vader. Met de liefde van God. En wij weten nu wat die liefde inhoudt. Die geweldige liefde van God die uitgestort is door de Heilige Geest in ons harten. Heer, ik wil u danken, Heer, dat wij zo mogen binnengaan in deze wereld, Heer, als we straks, Heer, naar huis gaan, Heer. Als we straks, Heer, In het begin van de week, Vader. Heer, dat we die liefde, Heer, mogen uitdelen, Heer. Dat die liefde van God, Heer, zal stromen, Heer. Want sterk als de dood is de liefde. En vele wateren kunnen haar niet blussen, Heer. Heer, ik wil u danken, Heer, dat die liefde, Heer, overvloedig zal zijn, Heer. In en door ons leven heen. Vader, als mensen met ons in aanraking komen, dat ze zeggen van, we hebben Jezus ontmoet. Want in onze doop, Heer, hebben we getuigd. We hebben ons bekleed met Christus. Dus overal waar wij komen, Heer, vertegenwoordigen wij u. En Vader, zo wil ik uw volk ook zegenen, Heer. Met de genade van Jezus Christus. We mogen staan, Heer, op dat fundament. Niet uit werken, maar uit genade zijn we behouden, Heer. Op grond van ons geloof in het volbrachte werk van Jezus. Maar ik wil u ook danken, Heer, dat we die bril van genade, Vader, op mogen doen, Vader. Dat we door die bril van genade zo naar elkaar kijken, Vader. Niet meer door de bril van kennis van goed en kwaad, Vader. Maar, Heer, door de bril van genade. Dat we elkaar zo zullen kennen, Heer, naar de geest, Vader. Kostbare kinderen van God. En, Vader, zo wil ik uw volk zegenen, Vader. Met de gemeenschap met de Heilige Geest. Wat is dat wat, hè? De gemeenschap met de Heilige Geest. De Heilige Geest. Iemand die zei, goedemorgen Heilige Geest. Goedemorgen Heilige Geest. Hier ben ik weer. Goedemorgen Heilige Geest. Spreek tot mij. Goedemorgen Heilige Geest. Troost mij. Goedemorgen Heilige Geest. Vul mij. Jezus is de geslagen rots. En uit die geslagen rots kwam water. En zo mogen wij drinken van het levende water. We mogen komen bij de Heer Jezus en we mogen drinken. En die bron, dat zal stromen van levend water worden, Vader. We hoeven niet eens naar woorden te zoeken, Vader. Maar ze komen zelf, Heer. Het zijn stromen van levend water. En Vader, zo wil ik uw volk zegenen. Met die zegen in de machtige naam van Jezus. Amen.